Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
Dit is New Business Radio.
Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Dit is New Business Radio.
In 2016 heeft de Europese Unie mede namens Nederland het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarin zijn duidelijke doelen gesteld. Zo moet de opwarming van de aarde beperkt worden tot ruim onder de 2 graden Celsius. Om dat te halen is er afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 55% minder moet uitstoten. En in 2050 zelfs volledig klimaatneutraal moet zijn. Dat betekent dat er tegen die tijd geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. En dat is een flinke opgave. Welkom bij een nieuwe aflevering van Topic Talks. Ik ben Anna Nieltje de Boer en ik ga met Jan-Kees Schep, CEO van Generation Greener. Thomas Leenders, verantwoordelijk voor de overheidsrelaties bij Signify. En Dionne Rietveld, de Country Chair bij Uniper, in gesprek over de energietransitie.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
En we beginnen zoals je van ons gewend bent met een stelling. En die stelling is, we moeten realistisch zijn. De klimaatdoelen zijn niet haalbaar. Dionne, ben je het daarmee eens?
Nee, dat zou me te ver gaan om te zeggen dat ik het daar niet mee eens ben. Ik denk wel dat ze heel ambitieus zijn. Maar laten we ze alsjeblieft niet loslaten en gewoon met elkaar ons stinkende best doen om ze wel te halen.
Ambitieus? Te ambitieus?
Nou, er is niks met ambitie. We zien wel dat de ontwikkelingen relatief langzaam gaan als we dat doel willen halen. Maar nogmaals, laat hem alsjeblieft wel vasthouden.
Wat is er voor nodig om ze te halen? Want als je zegt het is ambitieus, dan gebeurt er misschien nu net nog niet genoeg? Of moet er wel een tandje bij?
Nou, er gebeurt gelukkig heel veel en er gebeurt gelukkig ook steeds meer. Maar wat we zien is dat met name ontwikkeling van beleid in combinatie met het tempo waarop met name commerciële bedrijven een investeringsbeslissing nemen, dat nog niet goed in de tijd gelijk oploopt. Dus dat het nog iets te langzaam gaat. Dus als we die elementen allemaal wat beter in elkaar kunnen gaan schuiven, dan heb ik er nog steeds alle vertrouwen in.
En hoe draagt Uniper daaraan bij?
Nou, Uniper is hartstikke druk bezig met die transitie. We hebben onszelf als doel gesteld om in 2035 met ons hele productieportefeuille CO2 neutraal te zijn. Dus we zijn zelfs nog een stukje ambitieuzer. En daarvoor zijn we heel hard met allerlei projecten bezig om een alternatief te vinden voor met name fossiele energieopwekking.
Naast jou zit Jan-Kees Schep, de CEO van Generation Greener. Hoe sta jij tegenover die stelling? Gaan we de klimaatdoelen halen?
Nou, ik denk ook dat ze ambitieus zijn. Ik denk wel dat ze haalbaar zijn. Er is veel technologische vooruitgang binnen de duurzame markt. Daarnaast zie je toch wel dalende prijzen van de oplossingen. En ik denk dat de nieuwe generatie steeds groener wordt. Steeds greener. Dus ik denk dat die combinatie ervoor zorgt dat die doelstellingen zeker wel haalbaar zijn. Ze zijn wel ambitieus.
Ook eigenlijk ben jij het met Dionne eens?
Deels wel. Hè. Dus ik zie die technologische vooruitgang wel. Waardoor ik denk dat er een soort stapeleffect is. En je ziet dat veranderingen eerst stapsgewijs gaan en dan ineens heel snel kunnen gaan. En ik denk dat we in dat proces zitten. Dus je weet niet wat er binnen nu en een paar jaar extra kan bijdragen aan die ambities, aan die klimaatdoelstellingen. Dus ik denk zeker wel dat ze haalbaar zijn.
Ook als we nu gewoon precies doorgaan zoals we nu bezig zijn?
Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk dus dat de nieuwe generatie. Ik denk dat we dat allemaal wel zien. Dat die toch wel steeds meer bewust zijn van waar we nu staan en waar we naartoe moeten en wat daarvoor nodig is. En ik denk dat we met z'n allen dan dus zeker wel kunnen halen.
En dan echt eigenlijk ook alle ballen op de nieuwe generatie die wel groener is volgens jou.
Alle ballen op de nieuwe generatie, ja.
Thomas Leenders, jij zit ook bij ons aan tafel. Ja. Welkom.
Dank je.
Hoe sta jij tegenover die stelling?
Nou ja, kijk, uiteindelijk wat denk terecht ook wel wat Jan Kees zegt. Als we niet gaan versnellen, gaan we het niet halen. Dus we zullen wel echt verandering moeten inzetten nu om die versnelling echt te gaan brengen. Dus met het huidige tempo, met de huidige staat eigenlijk, hoe we deze discussie met elkaar voeren, geloof ik niet dat we het gaan halen, mits we het echt 2-3 tandjes bij gaan zetten.
En wat zijn dan de dingen die versneld moeten worden?
Nou kijk, ik denk dat een van de belangrijkste is dat we duurzaam leiderschap moeten tonen. Dus we moeten veel duidelijker nog laten zien welke koers we willen varen om die versnelling te brengen. Keuzes maken. Keuzes maken in investeringen. Keuzes maken wellicht om het onrendabele top her en der te financieren. Maar keuzes maken om te gaan versnellen. En in onze perceptie, ik werk voor Signify, voormalig Field of Lighting, is de eerste stap daarin energiebesparing. Dus start met energiebesparing. Want wat je niet opwekt, hoef je ook niet. Of wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet duurzaam op te wekken. Om die versnelling in die zin met elkaar in ieder geval af te vinken en te gaan realiseren.
Want je zou denken dat we dat nu toch wel inmiddels redelijk goed doen.
Nou, dat doen we op heel veel plekken heel goed. He, dus het is zeker niet dat niet iedereen een ledlamp heeft. Zo zien we bij heel veel huishoudens dat ongeveer 60% men wel een ledlamp heeft. Maar als je bijvoorbeeld nog geen ledlamp in je huis hebt hangen, dus een gloeilamp of een spotje zeg maar die nog niet led is, dan is dat op dit moment minimaal €20 per jaar aan energie die je eigenlijk gewoon onnodig aan het verbranden bent. Dus dat hebben we eigenlijk toch nog steeds over 40%. Een snelweg is op dit moment 20% in Nederland pas ledverlichting. Dus we denken dat we heel ver zijn. Dat is vaak de perceptie ook. En omdat het zo'n laaghangend fruit is, vergeten we soms wat het potentieel is van energiebesparing.
En wat is de groep die het denkt? Is dat dan bijvoorbeeld, want als Jan Kees de oudere generatie noemt, is de oudere generatie dan te veel van overtuigd van we zijn goed bezig, het is zoveel beter dan misschien 10 jaar geleden?
Nou, ik denk dat dat in de hele breedte geldt. Hè? Dus ergens heb je, kijk, ongeacht welke doelgroep dat is. Ik denk dat we ons allemaal bewust zijn van het feit dat we moeten energie besparen. Zeker ook de afgelopen jaren met die hoge gasprijzen. Toch zien we nog steeds, wat ik net refereerde, of dat snelwegen zijn, of dat het gemeentes zijn, of dat het grote gebouwen zijn, of ziekenhuizen waar ongeveer 50% van de ziekenhuis pas ledverlichting heeft. Dan heeft het niks te maken met welke generatie, welke doelgroep. Ik denk dat het gewoon focus is om uiteindelijk een project op te pakken en ermee aan de gang te gaan. Dus parallel je duurzaamheidsambitie verder vorm te geven door zonnepanelen of door andere manieren, maar ook te richten op die energiebesparing.
Jokees, ben jij het daarmee eens? Of denk je dat daar wel degelijk toch wel grote verschillen tussen de doelgroep, tussen de generaties zitten?
Nee, ik denk dat iedereen daar wel mee bezig is. Ik denk wel dat de jongere generatie daar gemiddeld genomen misschien intrinsiek iets meer mee bezig is. Maar ik denk dat vaak zie je dat verandering ook komt door bepaalde groepen en dan wordt de rest daarin ook meegenomen. Dus ik zie daarin zeker wel een totale verschuiving. En wat je net ook aangaf, hè, dus wat er niet gebruikt wordt, hoeft er ook niet opgewekt te worden. Ja, daar begint het. Hè? Dus ik denk dat de eerste stap is om te kijken van hey, wat hebben we nou echt nodig? Daarna is de volgende stap, hoe kunnen we optimaliseren? En dan de stap daarna is de duurzame opwek en het duurzaam inzetten van die energie.
Is dat onze eigen verantwoordelijkheid of ligt daar een rol voor de overheid? Of ligt dat voornamelijk bij ondernemers? Wat denk jij?
Ja, ik denk heel erg in de combinatie daarin. Dus echt partneren met z'n allen. Ik denk dat het vanuit de overheid goed is om bepaalde kaders te schetsen. Daarin ook consistent te zijn. Hè? Dus wat je de laatste tijd veel ziet. En ook hè, als je de krant leest en de gesprekken hoort, steeds meer hoort. We vinden sommige mensen dat er, dat, en vind ik soms ook, hè, dat het niet heel duidelijk is waar de overheid naartoe gaat. Zowel nationaal als internationaal. Dus het begint denk ik met wat meer duidelijkheid in. En dan kun je plannen maken.
Dionne, waar ligt de verantwoordelijkheid?
Nou, die ligt bij ons allemaal. Wij zeggen vaker bij Uniper. Uniper is een energieproducent. Hè? En wij leveren in de basis aan grote industrieën. Dus niet zozeer aan B2C of B2B. Maar desalniettemin is die energietransitie is een opgave van ons allemaal. Maar hij is dusdanig complex dat het eigenlijk steeds vaker vergeleken wordt met de deltawerken. Het is iets wat we met z'n allen moeten doen. Het is ook iets wat we met z'n allen moeten dragen. Dus daar hoort inderdaad besparing bij aan de ene kant. Aan de andere kant vind ik het ook belangrijk te benadrukken dat we ook met z'n allen moeten blijven werken aan een betrouwbaar energiesysteem. Want die betrouwbaarheid die zorgt inderdaad voor een stukje voorspelbaarheid. En dat is hartstikke hard nodig voor onze bedrijven, voor onze werkgelegenheid. En om daarmee dus ook gewoon onze samenleving te kunnen laten functioneren. Dus het hoort allemaal bij elkaar, maar het is iets wat we ook echt met z'n allen moeten doen. Even terugkomend op het punt, dat wordt natuurlijk vaak gezegd, hè, de overheid moet kaders stellen. Ik denk dat met name de voorspelbaarheid daarin, saaiheid is in dat opzicht dan heel gewenst en voorspelbaarheid is gewenst. Omdat je dan inderdaad plannen kunt maken. En we hebben een aantal hele scherpe ambities, en begonnen ermee scherpe ambities neergezet. En eigenlijk moet je vanuit die ambities kunnen terugrekenen om te weten wat je dan nu vandaag de dag moet gaan doen. En daar zien we te veel onzekerheid ontstaan. En dan ga je op elkaar zitten wachten. Nou, volgens mij is dat niet de bedoeling. En dat is iets waar we met elkaar over in gesprek moeten blijven.
En wat zijn de belangrijkste dingen waar we dan over in gesprek moeten blijven?
Nou, wat we dus met elkaar moeten afspreken is bijvoorbeeld, en dat zien we ten opzichte van de industrie in Nederland. Wat voor industrie willen we eigenlijk nog in Nederland? Wat voor samenleving zouden we willen zijn? Wat vinden we acceptabel om misschien mee te stoppen? En wat vinden we belangrijk om te houden? Hoe zien wij onze welvaart? En dat zijn vrij fundamentele keuzes en die moeten vanuit de politiek komen. Dat kun je niet aan een commercieel bedrijf overlaten of aan een enkele consument. Dus dat is het gesprek wat denk ik te vaak vergeten wordt. Waardoor er soms gemakkelijk wordt gezegd, oké, we parkeren even in de tijd een discussie over onze industrie. Maar dat zijn hele grote maakprocessen. Hele complexe technologische processen. Als je die wil veranderen, dan heb je het over projecten van jaren. Dus een jaartal als 2030 klinkt ver weg. Maar is voor technische projecten van deze omvang eigenlijk morgen al. Eigenlijk nog gisteren.
Daar wordt dus te weinig over gesproken. Waar komt dat door, denk je? Is dat dan dat er niet genoeg bewustzijn is dat dat belangrijk is? Is daar geen tijd voor? Wordt daar niet over nagedacht?
Nou, we zien wel dat die gesprekken wel plaatsvinden, maar allemaal heel erg gefragmenteerd. En het komt nog niet bij elkaar als zijnde van oké, we maken een definitieve keuze. Dus we maken bijvoorbeeld een keuze van nou, we willen in 2030 of in 2050 hebben we doelstellingen en daar werken we naartoe, maar we accepteren dat het niet morgen kan. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat we weten dat een gascentrale, nou dat is op zich iets wat we op de lange termijn misschien niet meer op deze manier zouden willen, maar waarvan we ook weten, we komen er voorlopig, hebben we het nog hartstikke hard nodig om dat systeem werkend te houden. Je kunt in een gascentrale, kun je bijvoorbeeld waterstof gaan bijmengen, maar niet gelijk tot 100%. Nou, vind je dat acceptabel? Want dan kun je zeggen, oké, dan accepteren we dus misschien wel nieuwe gascentrales, waar we een beetje andere brandstof, een duurzame brandstof in gaan bijmengen. Dan is hij in ieder geval beter dan wat we nu vandaag de dag hebben, maar nog niet fit for purpose voor 2030, 2050. Maar daar werken we dan naartoe. En dat soort stapstenen, dat soort tussenfases, daar stagneert het soms. Dus we praten heel vaak over dat mooie einddoel. Maar daar kom je niet van. Je gaat ook met een auto niet van 0 tot 100 in 1 seconde. Dus ik bedoel, je moet gewoon echt meer met elkaar in gesprek. Wat is realistisch? Ook om de transitie betaalbaar te houden. Want het is hartstikke duur. En ik denk dat mijn andere tafelheren vandaag daar nog veel meer weet van hebben dan ik. Maar we zien natuurlijk ook die betaalbaarheid juist in de maatschappij, juist bij eindverbruikers zoals consumenten, uiteindelijk ook het draagvlak bepalen voor zo'n transitie. En laten we nou alsjeblieft zorgen dat het draagvlak voor die transitie er wel blijft.
Nou ja, misschien twee dingen daarover. Hè? Want je geeft het aan voor die voorspelbaarheid. Ik denk dat een goed voorbeeld daarbij is dat netcongestie ons toch enigszins verrast heeft de afgelopen 1,5-2 jaar. Signify zit in de Brainport regio in Eindhoven. Dat is een buitengewoon groot probleem rondom netcongestie voor de uitbreiding en het vestigen van bedrijven al daar. En wat ik begrijp is dat we jaren nog kunnen gaan wachten wil dat probleem opgelost zijn. Maar wij hebben geen tijd om te wachten met elkaar. De woningbouw is belangrijk, bedrijfsleven is belangrijk. Voor iedereen is belangrijk dat dat opgelost wordt. En ook daar zien we dat ook in dat thema energiebesparing een van de middelen kan zijn om dat net wat te gaan ontlasten. Maar dat houdt ook in dat het papierwerk wat er omheen zit rondom de netbeheerders, dat dat ook aangepakt moet worden. Dus terecht wat je zegt, Dionne, het zit dus meer aan die langere termijn kant. Dat hadden we toch wel aan kunnen zien komen. Door alle opwek en dergelijke hadden we eerder moeten ingrijpen ook om dat proces beter onder controle te krijgen. Punt 2 wat je zegt, en dat is terecht, de energietransitie is voor ons allemaal. Het is niet voor de happy few, het is niet alleen maar voor de overheid, het is niet alleen voor het bedrijfsleven. Ik vind het juist heel belangrijk dat ook mensen met een kleine beurs mee kunnen doen.
Zeker.
En of dat wij dat nou doen door donaties met voedselbanken, om ledlampen te doneren aan vele huishoudens die het niet kunnen betalen, om direct die energierekening naar beneden te brengen. En dat is heel belangrijk om maatschappelijk draagvlak te krijgen voor deze hele transitie, dat iedereen mee kan en iedereen zijn steentje daaraan bijdraagt. Is niet makkelijk. Het gaat om verandering. Change management is hartstikke ingewikkeld. Maar we moeten het wel op die manier en blijven uitleggen waar we naartoe gaan. Want daar ben ik met je eens, Dionne. Wat is precies die koers? Wat is precies die richting die we met elkaar op willen? En welke stapjes daartussen, zoals jij dat noemt, stapstenen daartussen, zijn er nodig om het doel te halen?
Want dat is inderdaad ook wel kritiek die er vaak is, toch? Dat die energiearmoede ook best wel groot is. Mensen die wel hoge energierekeningen hebben, maar niet het geld om daar wat aan te doen.
Nee, en dat begrijp ik ook. Hè. Dus of dat het nou, want die betaalbaarheid van de energietransitie is ook een grote uitdaging. Of dat het nou is de verplichting van de warmtepomp over een paar jaar. Ja, ik ben daar oprecht heel benieuwd naar wie dat allemaal kan gaan betalen in Nederland. Maar goed, wij kunnen vanuit onze kant met iets heel kleins, een simpel lampje, het verschil maken bij de mensen thuis die dat wellicht nog niet hebben. Nou, als we met z'n allen kijken vanuit de maatschappelijke betrokkenheid en vanuit andere optiek om daar een bijdrage te leveren, dan zou het hartstikke mooi zijn.
Dit is New Business Radio.
Als ik om me heen kijk, nou nu misschien niet, maar overal brandlicht, straatverlichting, lantaarns, lampen. Hoe groot is die rol die dat licht eigenlijk speelt, Thomas?
Ja, binnen Signify zeggen wij vaak, na de zon geven wij het meeste licht in de wereld. Dat geeft de omvang wel van ons bedrijf aan, maar ook de verantwoordelijkheid die we hebben om de wereld wat duurzamer te maken. We zitten in meer dan 70 landen. 13% van het elektriciteitsverbruik in de wereld is licht. En ook als je kijkt naar CO2-uitstoot, is 5% daarvan is verlichting en 2% daarvan is de luchtvaartindustrie. Dat geeft aan wat de impact het is als we gaan besparen op verlichting. Dus ja, ik denk dat ik daar wel aan mee kan aangeven hoe groot die omvang is.
Dat is zeker groot. Hoe gaan we daar op dit moment in Nederland mee om?
Nou, ik denk dat we op heel veel plekken dat heel goed doen. Dus ten eerste daar de mensen echt wel zeker thuis beseffen dat het moet gebeuren. Veel bedrijven, MKB-bedrijven, zijn echt wel de stap gemaakt naar LED-verlichting. Maar ja, snelwegen 20%. We zien ongeveer bij gemeentes 30% een uitzondering daar gelaten die wellicht 80 tot 100% heeft. Dus dat is hartstikke goed. Maar de helft van de elektriciteitsrekening van een gemeente is buitenverlichting. En ja, ik snap ook bij veel gemeentes dat het een struggle is. Wat ga ik doen? Ik kan die euro van die ik binnenkrijg vanuit allerlei inkomsten maar één keer uitgeven. Welke keuze ga ik maken? Dus we hebben daar nog wel een wereld met elkaar te winnen. En wat ik net ook al zei, als we dat ook doen, kunnen er meer problemen daarmee opgelost kunnen worden. Die ook lokaal zijn. Dus dat kan enerzijds zijn echt het besparen van je energierekening. Het kan zijn over je well-being eigenlijk verbeteren door de toepassing van licht. Maar ook rondom netcongestie. Dus als we heel Nederland overzetten op LED-verlichting, dan zouden we even als voorbeeld 1,8 miljoen warmtepompen kunnen laten draaien van de elektriciteit die we over hebben op het net. Of 2 miljoen auto's kunnen laten opladen. Dus dat geeft ook daar de omvang weer aan, ook voor Nederland, wat de impact kan zijn voor verlichting.
Is dat bewustzijn er, dat zoveel kan doen?
Onvoldoende. Dus dat is ook wel de zorg die we hebben, ook in de dialoog die we daarover voeren. Dat het heel goed is dat we die vergezichten hebben wat we als Nederland op langere termijn zouden willen. Met hele super gave innovaties waar we, ja, wij zijn ook een heel innovatief bedrijf, dus dat geloven we ook in. Maar laten we ook kijken wat we op korte termijn, laaghangend fruit, nu kunnen doen om dit soort problematieken op te lossen. En die techniek die is voorhanden. Het is een kwestie van een switch te maken met je hand om het verschil te kunnen maken voor het hele land.
Want wat moet er precies gebeuren? Nou, we moeten allemaal aan de LED-verlichting als ik het zo hoor van jou.
Ja, maar überhaupt, dus niet alleen daar, maar ook energiebesparing in den breedte. Dus dat geldt ook in bedrijven. Ga nou eens goed kijken, hoe staat mijn verwarming afgesteld? Ga eens kijken, hoe is mijn management systeem voor mijn gebouw afgesteld? Hoe gaan we om met allerlei processen binnen bedrijf? Dus het is breder dan alleen maar verlichting. Dat is hartstikke mooi, maar het is een breder vraagstuk.
Het is een onderdeel van
die energietransitie in die eerste stap om uiteindelijk je doelen ook voor langere termijn te gaan behalen.
Is het dan zo dat mensen of bedrijven denken van, nou, ik heb het eigenlijk best wel goed voor elkaar? Dat ze een beetje een verkeerd beeld hebben van hun eigen situatie?
Nou, ik denk dat er best wel goed zicht is van, ja, ik ben heel goed bezig. Maar ik denk dat ook wel vaak de tijd is. Dus ga je de tijd eraan besteden om een groot project of een kleiner project rondom LED-verlichting aan te pakken. Of überhaupt energiebesparing aan te pakken. ga ik er iemand voor inhuren? Is er nog wel iemand te vinden die dat voor je kan organiseren? Nou, mijn buurman heeft daar volgens mij absolute kennis voor. Maar je ziet gewoon dat er zoveel vraag is naar duurzame oplossingen. Dat of de ondernemer het zelf moet gaan doen. Of dat er misschien een programmamanager is bij een wat groter bedrijf. Die het dan zou moeten aanpakken. Maar die heeft nog zes of zeven andere belangrijke doelstellingen die hij zou willen halen.
Ja, Jan Kees, er wordt al naar jou gewezen eigenlijk. Want jij bent het denk ik wel mee eens. Dat elektriciteitsnet zit wel aardig vol, hè?
Klopt. Klopt inderdaad, ja. Klopt. Je ziet nu wel steeds meer dat het slim sturen van de energiestroom. Dus op momenten dat het net heel vol zit. Hè, dus op het moment dat er congestie is. Om dan nog meer decentrale energie te gebruiken. Om daarmee het net te ontlasten. Dat draagt daaraan bij. En ik denk als je naar bijvoorbeeld Duitsland kijkt. Die hadden dat al wat eerder door. Dus die hebben vanuit de netbeheerders daar, zo hebben die de regel dat op het moment dat het net vol zit, hè, dus dat er congestie is, dat dan vanuit de netbeheerder de omvormers bij een zonnepaneelsysteem, dat die afgeschaald kunnen worden om zo de druk op het net weg te halen. Je ziet dat die initiatieven ook langzaam meer in Nederland komen. Als in dat de netbeheerders erover aan het praten zijn. En bijvoorbeeld een Nexus heeft daar een model nu in. Dat heet Zonbalans. Dat doen we vanuit Generation Green. Helpen wij onze klanten daar ook mee. Zodat er op momenten dat het net eigenlijk vol zit. Dat er toch wel beperkt energie terug te leveren is. Eigenlijk dat het net dan geoptimaliseerd wordt. Dus dat zijn wel initiatieven waar nu naar gekeken wordt. Maar dat zijn wel dingen die waarvan ik soms wel denk dat kan vanuit de netbeheerders. Zou dat eventueel misschien sneller opgepakt kunnen worden. Maar daar wordt wel naar gekeken. En daar zijn de organisaties wel mee bezig. Ik wilde ook nog even terugkomen op wat er net gezegd werd. En ik denk dat in de maatschappij ook wel vaak het gevoel is. Hè, dat duurzame energie, dat altijd de duurdere energie is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar zonne-energie, dan is zonne-energie is de goedkoopste vorm van energie. Het lastige soms met zonne-energie is dat op het moment dat de zon schijnt, heeft iedereen de zonne-energie. Dus de vervolgstap daarin is dat die energie die dan opgewekt wordt, die moet het liefst op dat moment zoveel mogelijk gebruikt worden. Of die moet op dat moment opgeslagen worden in accu's. Dus ik denk dat de combinatie van zonne-energie met opslag door middel van batterijen en een energiemanagement systeem daaromheen, dat eigenlijk de meest ideale oplossing is. Zowel duurzaam als financieel voor bedrijven.
Kan je even in het kort uitleggen wat Generation Greener daarin precies doet?
Ja, nou, het is Generation Green. wat wij doen is wij helpen bedrijven en organisaties om om hun bedrijfsenergie te verduurzamen. En dat doen wij door middel van zonnepanelen, batterijen, laadoplossingen en energiemanagement systemen. Dus wij kijken eigenlijk met de bedrijven mee. Doen we een soort scan op hun energiegebruik. En ook op hun ambities. Waar willen jullie naartoe? En daarin proberen wij de meest juiste oplossing voor hun te vinden. Dus dat is dan vaak een combinatie van zonnepanelen. Met eventueel een batterij, eventueel laadoplossingen erbij. En dat dan gemonitord door een energiemanagement systeem. En dat energiemanagement systeem die kan die verschillende energiestromen dan eventueel ook sturen. Je hebt bijvoorbeeld te maken met de energieprijzen die op en neer kunnen gaan. Dus je kan van tevoren weten wat de energieprijzen voor de volgende dag zijn. Of op andere markten voor een kortere periode naar de toekomst toe. En daar kun je dan op sturen om hem eigenlijk zo optimaal de energiemix in te zetten.
Als je kijkt naar hoe het nu gaat, wat gaat er goed en wat kan er beter? Of gaat er misschien zelfs slecht?
Nou, ik denk wat er goed gaat is dat heel veel bedrijven er wel mee bezig zijn. En dat komt ook doordat er natuurlijk uitdagingen zijn. Dus ze moeten er ook wel mee bezig zijn. Wat er beter kan is soms de samenwerking tussen de verschillende partijen daarin. Dus, hè, dus denk bijvoorbeeld aan de netbeheerders. En ik denk ook de voorspelbaarheid daarin. Hè. Dus als je bedrijven hebt die niet weten wanneer ze een zwaardere aansluiting kunnen krijgen. En dat is ja, 2026 of misschien 2028. Op het moment dat dat iets duidelijker is, dan is het voor die bedrijven ook makkelijker om keuzes te maken voor welke oplossing zij willen gaan. Willen ze er dan op dat moment wel een batterij bij? Of zeggen ze, nou, we wachten heel eventjes met de elektrificering van ons wagenpark. Of we zetten dat nu in. Dus ik denk wat goed gaat, is dat de organisaties ermee bezig zijn en er bewust van zijn. En wat er beter kan, is toch weer dat stukje voorspelbaarheid.
En samenwerking dus. Zit iedereen een beetje te veel op zijn eigen eilandje?
Soms wel. Dus wij, ik denk dat wij hier allemaal aan tafel, dat wij allemaal proberen daarin een speel te zijn. En daarin ook te partneren met de verschillende organisaties. Om het voor onze klanten, wat vaak ondernemers of organisaties zijn, om het voor hun zo duidelijk mogelijk te maken en hun zo goed mogelijk te kunnen helpen met de oplossing.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.
Een van de bedrijven die elektriciteit, warmte en stoom produceren is Uniper. Uniper heeft 4 elektriciteitscentrales in Nederland, in Den Haag, Leiden, de Maasvlakte en Rotterdam. Dionne, ik kan me voorstellen dat die centrales onmisbaar zijn.
Zeker, ja, dat zien wij zeker zo. In ieder geval, kijk, als je bijvoorbeeld naar onze centrale op de Maasvlakte kijkt, onze grootste centrale, ja, daarmee alleen al voorzien wij eigenlijk Nederland in 7% van zijn elektriciteitsvraag. Dus één zo'n centrale levert gewoon heel veel bij. De andere centrales zijn ook cruciaal inderdaad als je het hebt over warmtelevering. Zeker in stedelijke gebieden zoals Rotterdam, Leiden en Den Haag is de warmtevoorziening, een stabiele warmtevoorziening, natuurlijk heel belangrijk. Als er dan onverwacht iets gebeurt in de winter, dan willen we natuurlijk met z'n allen niet in de kou zitten.
Nee, absoluut niet. Dan gaat het er natuurlijk ook over dat die kolencentrales moeten stoppen in 2030. Wat is de impact daarvan?
Dat heeft een vrij grote impact. Vanuit Uniper zijn we niet tegen de sluiting op zich. We vinden wel dat we met elkaar dan een oplossing moeten vinden om dit soort volumes en eigenlijk ook gewoon met centrales die voldoende betrouwbaar zijn dat ze vaak genoeg kunnen leveren. Dat vinden we dat we daar wel het gesprek over moeten voeren. En hoe er ook een alternatief dan ontwikkeld kan worden. Onze kolencentrale is een van de modernste ter wereld. Die gaat uit eigenlijk pas na 16 jaar dat hij zijn werk heeft gedaan. Dat is natuurlijk heel kort. Dus voor ons als bedrijf is met name financieel de impact ontzettend groot. Maar zeker ook voor onze mensen. Want zij werken iedere dag keihard om Nederland van betrouwbare elektriciteit te voorzien. Om eigenlijk ook de hele regio in wat we op de Maasvlakte hebben, daar onze industriële klanten dan dus van stabiele voorzieningen, een stabiele energievoorziening te kunnen bedienen. En zij voelen natuurlijk ook wel van, ja goed, dat is niet meer gewenst. Hè? Onze centrale is niet meer gewenst. En hoe ziet dat alternatief er dan uit? Daar zijn we heel druk mee bezig. We zijn ook hele goede alternatieven voor inmiddels. Hè. Dus we hebben zeker op de Maasvlakte echt een aantal mooie projecten, waaronder een waterstofproject voor 500 megawatt electrolyzer. Daar zetten we hartstikke hard op in met elkaar. Werkt het hele team en het hele bedrijf ontzettend hard aan. Maar we hebben wel 300 tot 400 man personeel in Nederland. Waar ik me ook gewoon verantwoordelijk voor voel, dat we even los van de energievoorziening waar we het vandaag over hebben, wat natuurlijk heel belangrijk is, dat ik ook voor hen een toekomst heb.
Is waterstof een goede oplossing? Ik heb altijd het idee dat nog een soort van helemaal in de kinderschoenen staat. En het voelt bijna wat futuristisch.
Nou, ook die technologie, het werd eerder gezegd, heel veel technologieën ontwikkelen zich. Ook zeker die van waterstof. Op zich is die technologie is helder. Wij focussen op groene waterstof. Omdat wij denken dat met al die ambities die we met elkaar hebben afgesproken, dat groene waterstof noodzakelijk is. Maar groene waterstof is ontzettend duur om te maken. Dus de techniek is duidelijk. Maar de hele keten van hoe zorg je dat je de goede input hebt, namelijk offshore windelektriciteit. Maar ook hoe zorg je ervoor dat het uiteindelijk dan een product oplevert wat een klant wil betalen. Maar ook hoe zorg ik dat ik het kan bouwen. Hè? Want bouwkosten, vind maar eens personeel, belastingen op rente met name op je financieringen, et cetera. Dat zorgt op dit moment wel voor een hele uitdagende prijs uiteindelijk van dat product, voor die groene waterstof. En daarmee is het nog iets wat gewoon moeilijk is om te verkopen. En als je het niet kunt verkopen, dan is ook de productie onzeker.
Hoe gaan jullie daar dan voor zorgen?
Nou, waar wij heel erg op inzetten zijn eigenlijk drie dingen. De eerste is, hoe zorgen we nou dat we groene elektriciteit, waarmee je dus groene waterstof maakt, hoe zorg je dat dat beschikbaar komt? Dat heeft vooral te maken, is een beetje een technisch verhaal, maar heeft vooral te maken met de inkoop van dat soort groene elektriciteit. Hoe zorg je dat de risico's daarvan niet te groot zijn, dat je die als bedrijf kunt dragen? Tweede punt is, hoe zorgen we met elkaar dat die afnamekant op gang komt? Want het werd er net al terecht gezegd, dit soort nieuwe markten, die hebben even een moment van aanjagen nodig. En daarna verwachten we dat die markt zichzelf prima ontwikkelt. Maar op dat beginpunt heb je wellicht door middel van fiscale regelingen of door middel van subsidies of door middel van verplichtingen bij die afnemers misschien wel even iets te organiseren. Hè? Dus dat wij zeker weten dat we die waterstof kunnen verkopen.
Ja, want je kan nu bijvoorbeeld wel een auto kopen die op waterstof rijdt. Maar volgens mij kan je dan echt op twee punten of vier punten in Nederland tanken. Dus dat is dan nog niet zo interessant.
Nou, en voor ons is het heel belangrijk dat we dus weten van, okay, ik heb uiteindelijk ook een klant die dat product wil gaan kopen. Omdat ik bijvoorbeeld weet dat zij in hun productieprocessen in de maakindustrie bijvoorbeeld, omdat we dan weten dat ze tot zoveel procent waterstof moeten gebruiken. Nou, zoiets zou wellicht kunnen werken. Er zit een heleboel voorwaarden en kanten aan, maar even om het als voorbeeld te schetsen. En het derde element is, we spreken erg veel en proberen ook een oplossing te vinden over de aansluitkosten of de netwerkkosten. De netwerkkosten vanwege zeg maar de krapte op het net. Hè, daar wordt door de netbeheerders gezegd, we moeten bouwen. Dat is niet gratis. Dus we weten ook dat de afgelopen zes jaar zijn die netwerkkosten plus 650% geworden. Nou, dat leidt er dan ongeveer toe dat je die kosten 2 tot 4 euro per kilo waterstof zijn. En die gaan exponentieel stijgen, die kosten, de komende jaren. Nou, even ter vergelijking, grijze waterstof en wat je dus met aardgas maakt, ja, daar is de productieprijs 1 tot 2 euro per kilogram waterstof. Dus alleen al je netwerkkosten zijn dusdanig substantieel, dat rekent gewoon je business case op dit moment kapot. Dan zien we inderdaad dat andere landen, zoals Duitsland, daar keuzes in maakt om bijvoorbeeld die kosten voor de aansluiting van het net tijdelijk te verlagen. Nou, daarmee krijg je als ondernemer een stukje voorspelbaarheid, dat je niet met nog verdere stijging van dat soort kosten wordt geconfronteerd, waardoor je misschien wel bereid bent om dat investeringsbesluit te nemen. Nou, die drie elementen, daar moeten er in ieder geval een aantal van beter gaan ontwikkelen, willen die financieringsbesluiten genomen kunnen worden.
Ik las dat jij hebt gezegd, als Nederland nu de stap zet, kan groene waterstof straks ons exportproduct zijn.
Ja, kijk, we zien dat Nederland een fantastische locatie is eigenlijk ik zou bijna willen zeggen, de grote haven van Europa. Hè. Dus we zien ook dat er ontwikkelingen zijn om een waterstofnetwerk aan te leggen. Er is ook sprake van een corridor richting Duitsland. We hebben ook opties om ammoniak bijvoorbeeld hier in Nederland te kraken en daar dan waterstof van te maken en dat te transporteren naar andere landen. Dus, en dat komt door onze ligging aan zee met name. En onze beschikbaarheid van netwerken. Dus we hebben een ontzettend goede positie. Maar dan moet het wel aantrekkelijk zijn om het hier te doen.
Ik hoorde jou net zeggen Duitsland. Jan-Kees, je had het ook over Duitsland. Heeft dat land een beetje een voortrekkersrol?
Nou, kijk, Duitsland is natuurlijk het is een heel groot land. Dus we zien dat op Europese schaal, dat zij vaak koersen bepalen. Hè, door beleidskeuzes die daar gemaakt worden. Maar ook door afspraken die zij maken. Bijvoorbeeld met de Europese Commissie. Maar Duitsland heeft een ontzettend sterke industriepolitiek. Dat kennen wij hier niet op dezelfde manier. En daarmee maken ze fundamentele keuzes voor de industrie. En ook voor technologieën. Dat is wat we zien en dat is niet nieuw. Maar we zien wel dat Nederland daar vaak op moet volgen. Om niet daarop achteruit te lopen. En te zorgen dat level playing field, zoals we dat noemen, gelijk blijft. Dus het is... Ik vind het heel verstandig als we daar, we hebben dat in het verleden vaker gezien. Dus als we daar lering uit trekken en er niet op wachten, maar dat veel meer hand in hand gaan doen.
Jan-Kees, ben je het daarmee eens?
Ja, zeker. Ja, Duitsland heeft vaak een, ook in het gebied waar ik dan in zit met zonnepanelen en duurzame energieopwek, heeft Duitsland wel echt een voortrekkersrol. Ze waren daar ook al veel langer bezig met zonnepanelen. Dus lering trekken uit omringende landen, ja, dat is altijd een goeie.
Hou jij dan wel ook nauwlettend in de gaten wat er daar gebeurt?
Zeker, zeker. Ja, wij zijn zelf ook actief in de Duitse markt. Ze lopen daar gewoon echt een aantal jaar voor.
Wat kunnen wij leren van Duitsland?
Nou, wat ik net aangaf, hè, dus bijvoorbeeld die koppeling naar de netbeheerders, zodat ook aan die knop gedraaid kan worden om de congestieproblematiek te dempen. En ik denk ook, wat er net gezegd werd, de politiek die misschien iets meer op de industrie gericht is. Dus ik denk daar tussen de industrie en de politiek nog wat kortere lijntjes. Waardoor dat meer in samenspraak gaat. En er minder verrassingen zijn. Ik denk dat dat ook wel echt een learning zou kunnen zijn.
Thomas, is het ook in Duitsland, is dat ook een land wat bijvoorbeeld op licht ook wel of op ons voorloopt? Of dat niet zozeer?
Nou, ik moet zeggen, die exacte cijfers voor Duitsland heb ik niet. Maar even als voorbeeld voor onze zuidenburen België. Die hebben de keuze al gemaakt om binnen nu en 2 jaar alle snelwegen van een LED-verlichting over te brengen. Dus die zijn sneller. Toch even 1 stap terug. Ik denk dat het belangrijk is dat er veel meer Europees beleid komt als je kijkt naar klimaat. Zeker voor grote internationale bedrijven, dat als elk land zijn eigen beleid heeft op bepaalde aspecten, dan gaan we niet de snelheid krijgen die we moeten hebben waar je net mee begon. Gaan we die klimaatdoelen halen? Veel meer Europees beleid op die klimaatdoelen is essentieel, ook vanuit Level Playing Field, dat er eigenlijk weinig verschil moet zijn of dat je nou zaken doet in Duitsland, in België, in Frankrijk, als je die versnelling echt wil brengen, als het gaat om de industrie of dat gaat over besparing, maar dat daarin veel meer een gemene deler komt.
Dat moet gebeuren. We praten er zo over verder.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.
2030 klinkt ver weg. Nou, 2050 eigenlijk al helemaal. En er moet echt nog wel wat gaan gebeuren. Jan Kees, wat moet er allemaal de komende jaren nog gaan gebeuren?
Ik denk dat het belangrijk is dat de bedrijven en de organisaties er zich bewust van zijn dat ze steeds meer hun eigen energiebedrijf moeten worden. Uiteraard wel gekoppeld aan het net. Hè, maar nog meer zonnepanelen. De energie ook opvangen met opslag. De energiestromen monitoren en optimaliseren. Ja, wel echt hard die elektrificatie doorzetten. En wat ik net al aangaf, ja, zonne-energie is de goedkoopste en een van de meest duurzame vormen van energie. Dus ik denk dat daar wel de winst ligt voor de bedrijven die verder willen en organisaties die verder willen verduurzamen. Dus meer zonnepanelen, batterijen daarbij, elektrificatie. En de energiestromen slim monitoren en sturen.
En wat heeft Generation Green nog allemaal in petto?
Wij helpen bedrijven en organisaties daarmee. Dus wij maken dat inzichtelijk voor de bedrijven. Waar liggen de uitdagingen? En hoe kunnen we dat samen met die organisaties, samen met onze partners, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk opvangen?
Thomas, wat moet er de komende jaren allemaal nog gaan gebeuren?
Nou, stel je voor dat er een plek in Nederland is waar de meeste patenten van Europa vandaan komen. Waar de meeste slimme koppen bij elkaar komen. En dat is de Hightech Campus en de Brainport regio. Als we daar op termijn in de toekomst een nieuwe ASML hebben of een nieuwe Philips. Die zich alleen maar richt op die verduurzaming van de wereld. En ik ben er heilig van overtuigd dat met de innovatiekracht van Nederland en het gidsland wat wij zijn in Europa en eigenlijk zelfs in de wereld. Dat we het verschil kunnen maken. Maar dan moeten we wel blijven investeren in het innovatiebeleid van Nederland. Essentieel goede samenwerking met universiteiten, zowel aan de technische kant of aan de bedrijfsmatige kant, maar blijven stimuleren dat we tot top innovaties van Nederland kunnen komen.
Maar je hebt er vertrouwen in, hoor ik.
Ik heb er zeker vertrouwen in, want als het ergens kan, dan is het in Nederland. Kijk wat voor waanzinnig mooie bedrijven in dit land hebben. Daar moeten we super trots op zijn. En laten we hopen dat er in de toekomst ook weer bedrijven zijn die absoluut verschil maken op de energietransitie voor Nederland voor Europa en voor de wereld.
Net hadden we het over andere landen, zoals Duitsland. Maar eigenlijk zeg jij, we moeten Nederland ook vooral niet onderschatten.
Zeker niet. Zeker niet. We hebben een waanzinnig hoog welvaartsniveau. Maar ook als we kijken naar het niveau van universiteiten en dergelijke en bedrijven zijn die ontzettend hoog. We hebben wel een tekort aan goede handjes. Dat is nog wel iets waar we nu niet over hebben gehad. Maar de handjes zijn essentieel verschil te maken. Dus blijf investeren in mbo-onderwijs, in vmbo-onderwijs. Want daar moet het ook vandaan komen. Want daar moeten installaties gebouwd worden die uiteindelijk de doelen gaan halen die we willen bereiken met elkaar. Dus belangrijk om te innoveren, maar ook te blijven investeren in onderwijs in Nederland.
En welke rol gaat Signify spelen?
Kijk, wij zijn daarin een stakeholder en een partner van velen. Dus we zijn aan de innovatiekant een belangrijke partner voor de versnelling. We zijn stakeholder in de Brainport-regio. En laat ons de aanjager zijn voor die energiebesparing en in ons geval met ledverlichting, om daar het verschil te kunnen maken. En als het ons lukt om een klein beetje de wereld mooier te maken door een lampje, dan doen we dat op alle facetten heel graag.
Dionne, je voelt hem natuurlijk al aankomen. Ja. Ik ga de vraag ook aan jou stellen. Wat moet er de komende jaren gaan gebeuren?
Ja. Nou, wat ik echt heel belangrijk vind, is dat we de komende jaren alle technologieën gaan omarmen die CO2-besparing opleveren. En dan ga ik denk ik vooruitlopen op je tweede vraag. Wat gaat Uniper daar dan aan doen? Om even als voorbeeld te geven. We hebben in Nederland fantastische industrie. We hebben in Nederland een fantastische chemische industrie. Bijvoorbeeld bij Gemmelot. Uniper staat daar nu aan de vooravond van een ontzettend belangrijk project om synthetisch gas te maken. Daarmee hebben we nieuwe bouwstenen zoals waterstof en koolstofgas wat we daarmee maken. Daarmee kunnen we de chemie in Nederland houden. Dat is een cluster in Nederland dat niet op een CO2-netwerk kan worden aangesloten op korte termijn. Dat is een cluster waar het net vol zit, waar geen oplossing is. Als we met dat soort technologieën kunnen zorgen dat zij hun productieprocessen gaan verduurzamen, dan hebben we een ontzettend mooi perspectief met elkaar. En dan is het heel erg belangrijk dat we niet alleen op Nederlands niveau, maar zeker ook op Europees niveau zeggen dat soort technologieën, dat zijn de stapstenen die we nodig hebben naar die duurzame toekomst en we omarmen ze. En we gaan dat met elkaar doen. En we gaan niet op voorhand vanuit allerlei idealen iets uitsluiten, maar we werken gewoon realistisch naar dat fantastisch belangrijke doel.
We denken nu de hele tijd groot natuurlijk, maar wat kan een doodgewone burger als ik doen om daaraan bij te dragen?
Ja, daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad. Hè. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen voor zichzelf bepaalt, wat kan ik? Wat past bij mijn draagvlak? Wat past bij de levenswijze die ik graag heb? Want laten we, het wordt vaak negatief neergezet. Ik denk dat het een lonkend perspectief is. Als we hier met z'n allen aan gaan werken, dan is onze toekomst mooier. En laten we dat niet vergeten. Als we niet die transitie door kunnen maken, dan is het toekomstperspectief minder rooskleurig. Dus iedereen moet dat voor zich bepalen. Ik denk dat we wel met z'n allen partners moeten zijn.
Nou ja, misschien wel nog een aanvulling daarop. We moeten inderdaad niet focussen op het negatieve.
Precies.
Als we het verschil maken en een foto maken van Nederland 5 jaar geleden en nu, hoeveel elektrische auto's er zijn, hoeveel mensen dubbel glas hebben, ja, hoeveel woningen en muren er al van isolatie zijn voorzien, hoeveel zonnepanelen er al zijn. Dus we zijn echt heel goed bezig met elkaar. Dus laten we ook niet verzanden in, het gaat ons niet lukken. We staan 3-0 achter. Nee, we zijn echt op de goede weg met veel positieve dingen die ik in ieder geval om me heen zie. Alleen we moeten her en der een versnelling komen.
Ja, Kees, heb jij nog een advies voor mij als doodgewone burger? Neem zonnepanelen.
Ja, neem zonnepanelen. Dat is denk ik een heel goed advies. Bewustzijn is denk ik een goed advies. Kijk breed, hè? Dus energiebesparing is, hè, dat is natuurlijk een hele belangrijke stap. En dan de energie die je gebruikt, doe dat op een duurzame manier. En wat er net inderdaad gezegd werd, we zijn al heel goed bezig. In 2023 was de helft van de energie die was in Nederland was afkomstig van hernieuwbare bronnen. Dat was het jaar daarvoor was dat 13% minder. Dus er zit echt een hele goede groei in. Dus we zijn met z'n allen heel goed bezig. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat de doelen zeker wel te halen zijn.
Dank jullie wel voor jullie inspirerende en interessante en positieve woorden. En dank voor jullie komst naar de studio natuurlijk voor deze aflevering van Topic Talks op Nieuw Business Radio. Jan-Kees Schep, CEO van Generation Green. Thomas Leenders, verantwoordelijk voor de overheidsrelaties bij Signify. En Dionne Rietveld, bij de Country Chair bij Uniper.